Wij zijn de vorige keer gebleven in Jongo 1. Want dat heb ik er nog wel van onthouden. Jongo 1, vers 9. Daar zijn we een beetje in blijven steken vorige keer. En toen hebben we gesproken over de betekenissen van de offers uit Leviticus. Dan moet ik meteen, nu ik daarover begin, moet ik meteen even corrigeren, want het schijnt dat ik dat verkeerd gezegd heb. Nee, het is gebleken dat ik dat verkeerd gezegd heb. Want daar is namelijk gesproken over de offers uit de eerste 5 hoofdstukken van Leviticus. En ik heb de volgorde verkeerd vermeld. Dan zou je er zelf ook wel achter gekomen zijn natuurlijk. Ik heb de volgorde verwisseld van het zondoffer en het schuldoffer. Als ik me goed herinner. Ik weet het niet precies, want ik heb het niet meer nagecheckt. Maar het is in elk geval zo, en ik heb het nu voor me, dat de volgorde liep van achteraf, weet u wel. Begint in hoofdstuk 5 naar hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 5 vinden we dan het schuldoffer. En het schuldoffer heeft te maken met de zonden van de mens, de zondige daden. Ik weet niet wat ik precies vorige keer gezegd heb, maar het was blijkbaar niet goed. Dus dan zeg ik het nu goed. Het schuldoffer heeft te maken met de zondige daden, met de schuld die een mens op zich geladen heeft door de zonden die hij gedaan heeft. Waarna volgt het zondoffer. En het zondoffer, dat is toch makkelijk te onthouden, het zondoffer heeft te maken met de zonde, namelijk met de zondige natuur van de mens. Dus ik hoop dat ik het nou weer rechtgezet heb. Maar het stond inderdaad verkeerd om in mijn aantekeningen. Hoe dat nou weer kan, weet ik ook niet. Maar het is nu eenmaal zo. Dus het schuldoffer is het eerste uit de reeks. En het spreekt over de zondige daden van de mens. Die weggedaan worden door lijden, door vergelding. En daarna het zondoffer spreekt over de zondige natuur van de mens. En spreekt daarom over de dood. Want door de dood wordt de zondige natuur weggedaan. Want wie gestorven is, gerechtvaardigd van de zonde. Dat was het. En daar laat ik het dan maar verder bij, want aan de hand hiervan moet het duidelijk zijn om het alsnog goed te begrijpen. Dus ik ga terug naar Joël 2, waar we dan in vers 9 gesproken, naar aanleiding van vers, of Joël 1 is het, sorry, waar we naar aanleiding van hoofdstuk, of vers 9 gesproken hebben over al die offers. En wel, het verhaal ging gewoon verder, dat na het schuldoffer en het zondoffer, wat achtereenvolgens spreekt over de zonden en de zonde, wordt gesproken over het dank, of eigenlijk het vredeoffer, wat een beeld is van opstanding. Daarna volgt het spijsoffer, wat een uitdrukking is van het leven wat op die opstanding volgt. Dus het spreekt over een aan God gewijd leven. Het heeft te maken met praktische levenswandel, het heeft te maken met het bereiden van de maaltijd. En daarna hebben we te maken met het brandoffer, dat is het vijfde uit de reeks. En dat brandoffer, dat spreekt over de volmaakte overgave aan God. En toegepast op ons leven betekent dat het uitloopt op de opname van de gemeente. Daar komt het ongeveer weer, dus inclusief alles. Inclusief de uiteindelijke, ook lichamelijke verandering van de gelovigen. Want de brandoffer beeldt nog steeds uit dat stoffelijke dingen omgezet worden naar geestelijke dingen. En dat is uiteindelijk het doel van ons oude aardse leven. Dat het omgezet wordt naar of vervangen wordt door het leven van Christus in ons. Want dat is waar het brandoffer over spreekt. En dan ga ik terug naar vers 9 van Joël 1. Want daar wordt gesproken over het spijsoffer. Het spijsoffer en drankoffer. Maar een drankoffer is een onderdeel van het spijsoffer, is een vorm van het spijsoffer. Spijsoffer en drankoffer. En dus spijsoffer is van het huis des Heren afgesneden. Dat betekent letterlijk, want de letterlijke betekenis vinden wij ook wel eens belangrijk, hè? Ja. Niet lachen, hè? De letterlijke betekenis is dus dat er inderdaad geen spijzen waren. En dat het dus ook onmogelijk was om een spijsoffer te brengen. Nou, onder ons gezegd, het moet wel heel gek gaan als met een beetje moeite men niet één bordje eten bij elkaar zou hebben weten te brengen. Want per slotverrekening hebben vele Israëlieten die hongersnood dan toch ook overleefd. Zie je? En als 10 Israëlieten allemaal, nee, ik kan nog minder, als 9 Israëlieten allemaal hun tiende geven, dan heeft de Heer net zoveel te eten bij het spijsoffer als die Israëlieten. En er zullen wel meer dan 9 Israëlieten het overleefd hebben. Ja, dit was een beetje wiskunde, maar goed, hè. Waar het maar om gaat is, die mensen hebben het overleefd, dus er zal best nog misschien wel een spijsoffer op te brengen geweest zijn. Toch staat het zo, want er was geen spijsoffer. En ik denk dat het misschien letterlijk nog wel meegevallen is. Ik weet niet hoe trouw men was in het brengen van spijsoffer, maar het moet toch mogelijk geweest zijn. Maar overdrachtelijk gezien was er geen sprake van dit spijsoffer. We hebben nog wat plaatsen voor je vastgehouden. Overdrachtelijk gezien was er natuurlijk geen spijsoffer, omdat het spijsoffer de uitbeelding is van het aan de Heer gewijde praktische leven, de levenswandel van de Israëlieten. Wel, daarom was er geen spijsoffer, omdat de Israëlieten de Heer niet dienden. Dat is de uiteindelijke reden. En begrijp je me nou goed? Als het waar is dat zoveel Israëlieten toch de hongersnood van die dagen hebben overleefd, dan was het toch eten. Als dan dus desondanks geen spijsoffer gebracht was aan de Heer, betekende toch dat ze het niet wilden. Maar hadden ze het best kunnen brengen, maar het was er kennelijk niet, volgens de letterlijke betekenis van het vers. Maar de wezenlijke reden daarvan is dus niet dat het land niks opbracht in de letterlijke zin, dat er geen tarwe of gerst of wijnstok of wat die dingen meer zijn op het land stond. Dat was er kennelijk toch nog wel, het was niet veel, maar er was kennelijk toch nog wel wat, voldoende voor enige Israëlieten om te overleven. Maar als dan desondanks toch geen spijsoffer gebracht wordt aan het huis des Heren, betekent dat dus dat men het niet wilde brengen. En daar zit het geheim van het verhaal. Want waarom kwam die hongersnood eigenlijk dan? Want kijk, als u nou zegt, ja, maar ik geloof toch dat er geen eten was, letterlijk niet, dat geeft niks, want dan ga ik gewoon verder terug. En dan zeg ik, waarom denkt u dat die hongersnood dan was in Israël? En waarom die sprinkhanen kwamen? En dan is het antwoord weer hetzelfde, namelijk omdat Israël in de praktijk de Heer niet diende. Want als het dat wel deed, zou de Heer zelf hoogstpersoonlijk zorgen dat het land op tijd zijn vruchten zou voortbrengen. De oogst en dat de vroeg en de spade regen zal vallen. En dat de vijand het land niet zou binnenvallen. En daar hoorden, denk ik, de sprinkhanen ook bij. Hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Dus het blijft zo dat dat spijsoffer de uitbeelding is van dat aan de Heer gewijde leven, maar het spijsoffer was er niet, omdat inderdaad Israël niet aan de Heer was gewijd. En dat het zo is, dat blijkt ook uit een heleboel andere opmerkingen in ditzelfde Bijbelboek natuurlijk. En bovendien, dat wijkt niet af van het gangbare, want het gangbare was inderdaad dat men de Heer niet diende. Want dat vinden we terug in alle profetieën zo ongeveer. Dus spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Dat is wat hier staat. Er staat trouwens ook een dergelijke uitspraak in Daniël 9. Daniël 9, namelijk vers 27. Waar staat in Daniël 9, vers 27, hij zal velen het verbond versterken 1 week, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. In ieder geval wordt daar het spijsoffer ook genoemd. Wel, het is niet mijn bedoeling om het vers helemaal uit te leggen, maar voor degenen die er enigszins in thuis zijn, zeg ik dan maar dat dit vers spreekt over een situatie die nu nog toekomst is. Een situatie die 3,5 jaar voorafgaat aan wat in de Bijbel genoemd wordt de dag des Heren. En daarmee behoort het wel degelijk gelezen te worden naast Joël, omdat, zoals we straks zullen zien, deze profetieën van Joël uitdrukkelijk spreken over het aanbreken van de dag des Heren. Wel, deze situatie van het ophouden van het slacht- en spijsoffer en het oprichten van de gruwel der verwoesting, zoals het verder genoemd wordt in het vers, Die gebeurt 3,5 jaar voordat die dag des Heren ook daadwerkelijk aanbreekt. Een halve week namelijk, maar het is een week van jaren dan. Zodat het wel degelijk te maken heeft met het aanbreken van de dag des Heren. Het spijsoffer en het afbreken, het afwezig zijn van de spijsoffer, spreekt dus wel degelijk over het ophouden van een dienst aan de Heer, maar aan de andere kant over het aanbreken van het Koninkrijk van Christus, want dat is de dag des Heren, zoals we zullen zien. En ik ga dan maar terug naar Joël 1. waar dan staat in de tweede helft van de zin, de priesters des heren dienaars treuren. De priesters zijn uiteraard des heren dienaars, lijkt me duidelijk. Die priesters worden trouwens in de Bijbel wel vaker genoemd, vooral in verband met de beschrijving van hun taak en wat het doel eigenlijk is van deze priesters. Maar hier staat het ook samengevat, priesters zijn des heren dienaars, priesters zijn dienaren van Jehovah. In de praktijk is het zo dat wij geneigd zijn bij het begrip priester te denken aan de offers die in de tabernakel of in de tempel gebracht worden. Dat is natuurlijk ook terecht, want het behoort tot een van de taken van de priesters. Dat blijkt hier ook, want hier wordt verband gelegd tussen het niet meer gebracht worden van het spijsoffer en de situatie van de priesters. De priesters des heren dienaars treuren. Wel, voor zover ze inderdaad des heren dienaars zijn, ook in de praktijk zullen zij inderdaad treuren omdat ze geen offers kunnen brengen. Maar het neemt niet weg dat deze priesters hier in de praktijk dus inderdaad die offers niet brengen, ook het spijsoffer niet. En dat betekent dat ze dus niet trouw zijn op een of andere reden aan hun roeping. Maar het moet daarnaast duidelijk zijn dat de taak van de priesters niet slechts was het dienst doen in de tabernakel of in de tempel. Het dienen van Jehovah bestaat niet alleen uit de tempeldienst. Bovendien, als we de geschiedenis nalezen van Israël, zullen we zien dat daar bij gelegenheid verteld wordt dat in de dagen van David de priesters worden ingedeeld in 24 orden. En ons is bekend dat die 24 orden in de loop van het jaar om de beurt dienst deden. Als ik dat nou zo uitreken, 24 orden in een heel jaar, ik weet niet of het precies klopt, maar ik dacht dat het zo was. 24 orden die in de loop van een heel jaar allemaal dienst moesten doen, dat betekent dat elke orde zo'n 2 weken dienst doet. Ja, nou ja, goed, iets langer dan, maar laten we maar zeggen, 1 week of 2. Nou, je zal maar tot zo'n priesterorde behoren en dus dienst moeten doen in de tempel. Verder denk ik dat er meer priesters waren dan het er, van zo'n orde die dan dat er gelijktijdig dienst konden doen, zodat de kans groot is dat ook al behoor je tot de orde die toevallig deze 14 dagen dienst draait, dat je gewoon er niet aan te pas komt, omdat er veel te veel zijn die dienst moeten draaien. En de ATV, dat bestond toen nog niet natuurlijk. Hé? Wat ik maar zeggen wil, is dat de kans dat je als priester ook inderdaad dienst moest doen in de tempel, die kans die was vrij gering. En in het Nieuwe Testament lezen we zelfs dat het bij loting gebeurde. Denk nou even aan de vader van Johannes de Doper, die door loting kennelijk dienst moest doen in de tempel. Dat is een uitzonderlijke situatie. Dat betekent dat het merendeel van de priesters nooit, of hooguit bij grote uitzondering, ooit eens dienst deed in de tempel. Wat deden ze de rest van het jaar? Die hielden zich bezig met hun andere taken. Als het goed is, ja, wat ze in de werkelijkheid deden, wij weten dat er in werkelijkheid ook nauwelijks geofferd werd. Dus ja, dat is nog helemaal theoretisch, maar dan bewijst het helemaal dat ze helemaal niks te doen hadden. He? Maar de taak van de priester is namelijk niet in de eerste plaats offeren. Het is een onderdeel van zijn taak. En niet eens een belangrijk onderdeel ervan. Want de taak van de priester is het dienen van Jehovah. En hoe dient men de Heer? Hoe dient men Jehovah? Ja, dat is het hele verhaal. Men onderwijst het woord. De priesters hadden tot taak het woord Gods dus te onderwijzen. Dat is de taak van de priester. En dat is niet in strijd met hun dienst in de tabernakel of de tempel, want dat is juist een onderdeel ervan. Want immers in de tempeldienst werd de wet toegepast, de rituele voorschriften van de wet werden uitgevoerd, maar de wet getuigt van Christus die het leven geeft. Dus het verhaal is dat ook de dienst in de tempel of tabernakel is niks anders dan een uitbeelding van geestelijke waarheden. Wij weten toch immers dat aan de ene kant gezegd wordt dat die offers te maken hebben met verzoening voor de zonde des volks, terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de Heer die offers niet gewild heeft en dat bovendien het bloed van stieren en bokken de zonde helemaal niet kan wegnemen. Waarom gebeurde het dan wel? Wel, omdat het de uitbeelding is van de wijze waarop het wel zou gebeuren. En daaruit volgt dan heel eenvoudig dat het volbrengen van deze rituelen niet anders is dan illustratief onderwijs, aanschouwelijk onderwijs. Ja, nou, dat is ook wat expliciet in het Nieuwe Testament gezegd wordt, met name dan in de Hebreeënbrief natuurlijk. Waar de schrijver van de Hebreeënbrief betekenis hecht aan die instellingen van het Oude Verbond. Maar hij past toe in hun betekenis op Christus, zo is het nou eenmaal. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat de taak van een priester niet is in de eerste plaats het brengen van offers of iets dergelijks. Maar het is in de eerste plaats het dienaar zijn van Jehovah en het dienaar zijn van God dus eigenlijk. En aangezien God woord is, is men dus dienaar des woords. Ja, dienaar des woords heette dat enige jaren geleden nog, hè, in Nederland, ja. Bedienaar des woords. Of bedienaar van het heilig evangelie of zo, je zei dat vroeger nog, hè. Ja, dat is het, maar dat is een priesterlijke taak. Dat wil ik wel lezen over Ezra bijvoorbeeld. Over Ezra lezen we niet dat hij offers bracht. Over Ezra lezen we wel dat hij priester was. En bovendien, comma, dat hij schriftgeleerde was. Ezra de priester, comma, Ezra de schriftgeleerde. En we lezen ook wat hij deed. Hij ging namelijk op een houten verhoging staan. Een kansel dus. Hij ging op een houten verhoging staan. Het kan nu misschien een zalpelkist geweest zijn, want dat is ook een houten verhoging. Of een podium, weet je veel. Hè? Maar in ieder geval, hij ging op een houten verhoging staan. En van daaraf sprak hij hun het woord Gods. Dat wil zeggen, hij las de wet voor. En hij deed dat op de ene goede wijze. Dus niet de bekende wijze, maar wel de ene goede wijze. Namelijk bij elk vers stoppen en kijken of iedereen het begrepen heeft. En dan weer verder gaan. Want dat is wat er staat, hè? Allemaal, lees u dat maar eens na, hè? In Ezra. Dat is wat hij deed. De hele dag de wet voorlezen, lezen uit de schrift en verklaren. Gewoon bijbelstudies, dus zoals wij het ook gewoon doen, hè? Vers voor vers. En er zeker van zijn dat het begrepen kan worden. Het moet uitgelegd worden. Of men het gelooft is wat anders, maar of men het begrijpt kun je natuurlijk wel in zekere mate controleren. Nou, dat was de taak van Ezra de priester, comma, Ezra de schriftgeleerde. Zie je? Nou, en als dat nog niet genoeg is, de Bijbel spreekt trouwens over een lerende priester. Ik weet zo gauw niet meer waar, ik geloof in een van de profeten, dat er geen lerende priester... Hè? Is dat Malachi? Ik weet het niet hoor, als jij het zegt. Ik heb al mijn hoop soms op jou gevestigd. Nou. Ja, die bedoel ik niet. Maar niettemin is het een goeie. Ja, ja, dit is dus nog een vers dat het zegt, hè. Er staat in Malachi 2 vers 7. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Wel, dat is wat ze moeten doen. Uiteraard. En de wetenschap is uiteraard het woord van God. Niet wat anders, hoor. Ik heb altijd zo moeite met Bijbel en wetenschap. Hè. Dan denk ik, jongen, wat eigenaardig is dat nou toch. Dat het toch weer apart blijkt te zijn, hè. Maar goed, ik dacht altijd dat het hetzelfde was. Maar goed, de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is engel des Heren, der Heerscharen. Er wordt dan gesproken over de Heer Jezus natuurlijk, uiteindelijk. Maar inderdaad staat hier ook dat de priester de wetenschap en dus het woord van God bewaart. Maar ik dacht nog aan een ander vers, namelijk Hosea, dat is een paar bladzijden eerder dan Joël, bedoel ik, hè. Hosea 4, want in Hosea 4 staat in vers 6, mijn volk is uitgeroeid, of wordt uitgeroeid, want dat is hetzelfde in de grondtekst, hè. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nou raken de meeste commentatoren raken de draad kwijt, want die zeggen dus dat de priesters uit Israël uit hun priesterambt gezet zullen worden. Maar dat staat er niet. Er staat, mijn volk, niet mijn priesters, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, wel dat gij slaat dus op dat mijn volk. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En het verhaal is eenvoudig, dat hier geheel Israël beschouwd wordt als één priester. Let wel, het gaat dus niet om de priesters in Israël, maar het gaat om de priesters namelijk Israël. En dat is niks nieuws, dat is geen nieuwe vondst, want er staat al in Exodus en Deuteronomium en zo, want er staat dat Israël geroepen werd tot een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom. Dat betekent dat Israël in zijn geheel priester zou zijn en dus het woord Gods zou leren en onderwijzen aan wie dan? Dus aan de heidenen. Ja, dat is het verhaal. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Romeinen 3, de eerste verse geloof ik. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Dan staat er vele in alle manier, want dit is wel het eerste, dat is een ander woord voor primair, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Meer wordt er daar ook niet genoemd. Het eerste is, Romeinen 3 vers 1 en wat er verder volgt, het eerste kenmerk van het Jodendom en van Israël is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat betekent niet dat God zijn woorden speciaal aan Israël gegeven heeft. Het betekent dat God zijn woorden heeft toevertrouwd aan Israël, opdat Israël het zou beheren. En beheren is niet hetzelfde als bewaren, want het beheren betekent bewaren en eventueel uitdelen. En dat is de taak van Israël geweest. Aan hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ik denk aan de uitdrukking die onze goede vriend Willem Jones altijd gebruikte. Hij zei altijd, zij waren de custodians, maar we hebben daar geen goed Nederlands woord voor. Ze waren de custodians, de bewakers, een soort schatbewaarders of zo, van het woord van God. Het zijn dan ook de Hebreeuwse geschriften, de Joodse geschriften. Maar het is de Bijbel, het is het woord van God. Het is niet van Israël. God heeft het aan Israël gegeven, opdat Israël het zou bewaren, verzorgen en verspreiden uiteraard. Dat heeft men niet gedaan, als volk in ieder geval niet, maar dat was wel de bedoeling dat het dat zou doen. Maar het verspreiden of het prediken of het onderwijs geven in het woord van God, dat is de specifieke taak geweest van Israël. En met dat ik dat zeg, heb ik dus gezegd dat Israël dan dus gesteld was in het priesterambt. Israël als volk is dus een priester ten opzichte van de overige volkeren. En wat hier in Hosea gezegd wordt, is dat dat volk wordt uitgeroeid omdat het de kennis verworpen heeft. Want kijk, wat moet nou een priester als hij zelf geen kennis heeft? Of wat moet een priester als hij zelf de kennis of het woord verworpen heeft? Als het de taak is van de priester om het woord bekend te maken of te bewaren en te prediken, maar hij bewaart het voor zichzelf niet eens, hoe zou hij dan priester kunnen zijn? En dat is wat in Hosea 4 gezegd wordt. En daarom staat er ook uitdrukkelijk, mijn volk, Ammi, mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En Ammi wordt vervolgens Lo-Ammi, maar dat is voor degene die wat van die Hosea verstaan, zal ik maar zeggen. Hè? Ammi wordt Lo-Ammi, dat wil zeggen, mijn volk wordt niet mijn volk. Daarom worden ze hier uitdrukkelijk toegesproken met Ammi. Ammi is uitgeroeid. Ammi wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Het wordt uit het priesterschap gezet, maar het betekent gelijktijdig dat het dan dus ook niet meer Gods volk is en er geen enkel voorrecht meer kan laten gelden, omdat het het woord van God verworpen heeft en dus ook geen dienaar van Jehovah meer is. Want de priester hoort des Heeren dienaar te zijn. Want als men dat niet is, is men geen priester meer, maar is men ook niet volk van God. En die dingen gaan nou eenmaal samen. Kijk, de taak van Israël is niet om offers te brengen, hoewel die offers gebracht worden en werden. En worden zelfs nog, zo kun je het ook nog zeggen. Hè? Maar het is niet de eerste taak. De eerste taak is onderwijs geven in het woord van God. Maar de tragiek is dat in onze dagen natuurlijk de rollen zijn omgedraaid, omdat de zaligheid de heidenen gezond is. En het zijn tegenwoordig de heidenen die het evangelie prediken aan Israël. Lieden van belachelijke lippen enzovoorts, hè. De andere lippen en belachelijke tongen, of ik weet niet hoe dat precies staat, of belachelijke lippen en andere tongen, of zoiets, zou de Heer tot zijn volk, tot het volk, tot dit volk, niet zijn volk, tot dit volk spreken. En er staat er zelfs, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Kijk, dat is een andere situatie, maar waar het maar om gaat is, dat de taak van de priester is, het onderwijs geven in de geestelijke dingen, in het woord van God. Israël was dus een priesterlijk koninkrijk, een koninkrijk wat het woord van God zou prediken aan de heidenen. En als het dat doet, dan betekent het automatisch dat die heidenen een deel uit gaan maken van dat volk. Want in Israël, of in Abraham en zijn zaad, zouden al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Kortom, de uitbreiding van het priesterschap betekent tegelijkertijd de uitbreiding van dat koningschap. Maar goed, daar zal ik het verder niet over hebben, anders kom ik helemaal niet meer uit de Hebreeënbrief. He? Heb je hem gevonden? Twee kronieken. Ja, dat vind ik bekender in de oren. Twee kronieken, 5, 10, vers. Juist, die bedoel ik. Dat is het vers wat ik in gedachten heb. Hoe ik daar aangekomen ben, weet ik ook niet, want ik lees niet alle dagen in 2 Kronieken 15. Maar daar staat, in vers 3, Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God, en zonder een lerende priester, en zonder de wet. En het leuke is natuurlijk dan toch, dat onder dat vers in mijn Bijbel een verwijzing staat naar Hosea 3. Vers 4. Ja, maar onder Hosea 3 vers 4 staat er in mijn Bijbel weer geen verwijzing. Dus vooruit maar. Maar in ieder geval, dat is een aardige connectie. Het gaat er dus om dat Israël is geweest zonder de ware God. Zonder de wet, dat is het woord van God. En zonder lerende priester. Want de wet is de zelfopenbaring van God. In ieder geval aan Israël. De priester is degene die zelfopenbaring van God zou moeten verklaren en toelichten. Doordat hij kennis heeft, een overzicht heeft in die gehele wet en dus het gehele woord van God. Maar dat gebeurt ook niet. De wet was er niet, de lerende priester was er niet en dus kenden zij ook de ware God niet. Dat is wat hier gezegd wordt. Een lerende priester, dat is niet een bijzonder soort priester, dat is een normale priester. Dat hij wat zeldzaam geweest is altijd, dat kan ik ook niet helpen. Maar het is de normale taak van de priester, een lerende priester. En leg er dus Malachi dan maar naast, waar dan staat dat de lippen van de priester wetenschap zullen bewaren. Zo is het maar net. Nou, als ik dan vandaar terug ga naar Joël 1, vers 9, tweede helft, daar staat de priesters des heren dienaars treuren. Ja, voor zover men des Heren dienaar is, zal men treuren. Maar in een breder verband kun je die aanduiding de priester zelfs van toepassing brengen. Wel, dat hoeft niet hoor, maar je kunt het zelfs van toepassing brengen op heel Israël. Want het vervult zijn taak niet. Maar laat ik dan zeggen, voor zover men de Heer wil dienen, blijkt het een moeilijke zaak te zijn in Israël. Nou goed, de priesters treuren dus. En dan staat er in vers 10, het veld is verwoest, het land treurt, dat is bijna hetzelfde natuurlijk. Want woestheid heeft te maken met de dood en treuren heeft ook te maken met de dood. Het land brengt namelijk geen levende vrucht voort. En dan staat er dan ook in vers 10, want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw. Wel, de koren, most en olie, dat is een korte samenvatting van een hele reeks van vruchten die wij gewoon kennen. Ik heb er al eens een keer wat van gezegd en ik zal het nu ook nog wel even doen. Want in de volgende verzen worden die dingen namelijk weer aangehaald. Er staat namelijk, de akkerlieden zijn beschaamd, dat betekent teleurgesteld. Beschaamd zijn betekent teleurgesteld zijn, hè? Nou, in de Statenvertaling in elk geval. De akkerlieden zijn dus teleurgesteld. De wijngaardeniers huilen. Waarom? Omdat het land zijn vrucht niet voortbrengt. De mensen die het land bebouwd hebben zijn teleurgesteld. Laat ik dan zo zeggen, degenen die dan nog met het woord gediend hebben, of het woord van God gepredikt of verspreid hebben onder het volk, die zijn dan toch teleurgesteld, want het leverde geen resultaat op. Dat is niks bijzonders, want er staat van de meeste profeten dat ze weliswaar zouden optreden, maar dat ze er niet op hoeven te rekenen dat er ook maar iemand tot geloof zou komen. Ik denk altijd, dat is lastig rond zijn brieven schrijven, maar het was toen eenmaal niet anders. He? Ik meen dat er Ezechiël was, tot wie gezegd wordt dat hij moet gaan om het woord van God te profeteren aan het volk, het woord van God te brengen aan het volk. En dan staat er niet opdat ze zich zullen bekeren, maar opdat zij te zijner tijd zullen weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Zodat ze achteraf, als ze ooit voor God zullen staan, zullen moeten toegeven dat God ondanks alles toch zijn profeten gezonden heeft aan het volk. Ze zijn weliswaar niet tot geloof gekomen, maar ze zijn niet te verontschuldigen, want die profeet des Heeren is er geweest. Dat is een ernstige zaak. Dat betekent dat wij ook niet vrijblijvend kunnen discussiëren over de Bijbelse dingen. Want het is het woord van God. En als het tot ons komt, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om dat woord ook inderdaad aan te nemen. Te aanvaarden. Te geloven betekent dat dus gewoon. En als we dat niet doen, wel, dat is onze eigen verantwoordelijkheid uiteraard. Maar we zullen dan in ieder geval weten dat de profeet des Heren in ons midden geweest is. Zo is het nou eenmaal. En we kunnen ons dus niet verontschuldigen. Nou goed, dan staat er in vers 11, want ik ben snel van vers 10 naar vers 11 gegaan. Er staat in vers 11 een hele reeks van vruchten, dus vers 11 en 12. Namelijk tarwe en gerst, die worden gewoonlijk in één adem genoemd, en zo ook hier. Tarwe en gerst, daarna in vers 12 de wijnstok. Dan de vijgenboom, er staan allemaal verschillende uitdrukkingen achter, maar ze betekenen toch hetzelfde. Er staat tarwe en gerst, want de oogst des velds is vergaan, de wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, dat zal dus ook wel betekenen dat er geen vruchten aan hangen meer. De granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. En dat betekent dat ze geen leven meer hebben. Wel, de opsomming is dus van tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappel. Lees je zo snel mee? Tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappel. En dat is een volgorde die we uit de Bijbel al kennen van een andere plaats, namelijk van Deuteronomium 8 vers 8. Want daar vinden we precies dezelfde reeks, tot nog toe. Alleen in Deuteronomium 8 vers 8 volgt na de granaatappel de olijfboom en dan de honing. En hier volgt in plaats daarvan de palmboom en de appelboom. Zodat we ook hier een reeks hebben van 7. Net als in Deuteronomium 8 vers 8. Alleen de laatste twee zijn verschillend. Zie. Nou, deze vruchten geven gezamenlijk aan. Een soort samenvatting van het werk wat God doet. Ze zijn de uitbeelding van alles wat God voortbrengt op een of andere wijze. En omdat God dat systematisch doet, worden die vruchten ons ook systematisch voorgesteld en volgens de vaste reeks. Nou sta ik te bedenken van, zal ik het nou allemaal weer eens vertellen? Maar dat moet ik eigenlijk niet al te uitgebreid doen natuurlijk. Maar het is zo dat in ieder geval de 7 vruchten uit Deuteronomium rechtstreeks in verband gebracht kunnen worden, met gemak zelfs, in verband gebracht kunnen worden met de 7 bedelingen. Dat is vrij eenvoudig, want het begint bij de tarwe. En ik doe het even uit het hoofd voor degenen die bereid zijn het toch in de Bijbel na te slaan, is dat geen enkel probleem. Hè? Dus we beginnen bij de tarwe. De tarwe is een uitbeelding van de individuele mens. Individuele mens. Ik heb altijd wat moeite met de uitspraak. Hè? Maar de enkeling, de mens alleen. Niet de mensheid totaal dus, maar de mensen afzonderlijk. Dat is tarwe. En elke tarwekorrel is de uitbeelding van de mens. Er zitten heel verhalen vast, maar dat ga ik u allemaal niet vertellen. Maar de Bijbel is vrij duidelijk dat de tarwegraan in de aarde moet vallen om vrucht te dragen. En als u zegt dat slaat op Christus, dan zeg ik ja, dat bedoel ik ook. Dat is de individuele mens. Dat is de enkeling. Dat is die ene mens. Als er wel één mens is die zich onderscheidt van alle anderen, wel, dat is een individuele mens, hè. dus een die zich onderscheidt van alle anderen, dan is het uiteraard Christus, omdat hij de laatste Adam is. De uiteindelijke. Dus hij is die individuele mens. Maar het principe dat het tarwegraan in de aarde vallen moet sterven om vrucht te dragen, dat is een principe wat niet alleen geldt voor de Heer Jezus, maar dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor ons ook. Al was het maar omdat ons lot verbonden wordt met Christus. Dat wil zeggen, ook wij worden geacht met Christus gestorven, begraven en opgewekt te zijn. Zodat wat er gezegd wordt over Christus is zeker ook van toepassing op de gelovigen in het algemeen. Maar het principe blijft dat de tarwe in de aarde moet vallen. Wel, de mens komt uit de aarde en zal daarom ook tot de aarde wederkeren, zegt de schrift. En het terugkeren tot de aarde, dat wordt uitgebeeld door de tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Maar het is noodzakelijk om daarna nieuw leven te kunnen ontvangen en vrucht te dragen voor eeuwig. Dat betekent voor altijd, en het is in ieder geval wat meer dan we hier op aarde ooit vrucht zouden kunnen dragen. Zodat de tarwekorrel een uitbeelding is van de individuele mens. Er zit ook aan vast dat het woord voor tarwe, gita, in het Hebreeuws samenhangt met begrippen als zonde, zo wordt het ook vertaald namelijk, of zondaar, en ook met omhakken, dat wil zeggen, dat is precies wat er met de zondaar gebeurt. Hij sterft namelijk. Nou, dat lijkt me voorlopig wel weer genoeg. Dus dan gaan we even verder, voor de statistiek even. En dan gaan we even verder naar de volgende vrucht, want dat is de gerst. En de gerst lijkt sprekend op een tarwekorrel, maar er is één verschil, en daar dankt het ook zijn Hebreeuwse naam aan, dat is op een gerstenkorrel vind je zo'n mooie lange haar. En gerst is in het Hebreeuws shora, maar dat komt van seir. De naam Seir, de naam van Esau, de bijnaam van Esau, de harige. Het hangt ook samen met Sarah, het is trouwens eigenlijk hetzelfde. Sarah, en Sarah wordt vertaald met vorstin, want Sar is een vorst. Wij kennen het woord ook nog, maar dan spreken we het uit als het Tsar. Maar dat weten jullie allemaal al, hè? Dat hoef ik nou niet meer te vertellen. En als Sir, of in het Nederlands Sire. Ja. En ook als, dat vergeet ik steeds te zeggen, ik dacht dat er was wat mee, wat ik steeds vergeet, Caesar. Ons woord keizer is een verbastering van Caesar, maar Caesar komt inderdaad gewoon van Sar. Het Hebreeuwse woord voor een vorst. Nou, een gerstenkorrel is dan de uitbeelding van de individuele mens, want het lijkt op een tarwekorrel, maar dan als de individuele mens die heerschappij draagt. De mens die heerschappij gegeven is. Vandaar dat het overeenkomt met de tweede bedeling. En nou zal ik die bedeling eens aanhalen. Want de eerste bedeling beginnen bij Adam. Die is een huishouding die God erop nahoudt met betrekking tot de individuele mens. En dat betekent dat die mens individueel voor God verantwoordelijkheid draagt. En ook verantwoordelijkheid zal moeten afleggen in de toekomst. Uiteindelijk op de jongste dag, in het algemeen gesproken. En want dat is de afsluiting van die hele huishouding. Want bedeling betekent gewoon huishouding hoor. Economie, huishouding. Oikonomia. Wel, die jongste dag is de afsluiting van deze bedeling met betrekking tot de individuele mens. De tarwekorrel. Dat is alles. Er is niks ingewikkelds aan. Daarna wordt het vanaf Noach wat moeilijker. Want dan komt erbij dat sommige mensen worden aangesteld om te heersen over andere mensen. Dat wil zeggen, we vinden daar de beruchte instelling van de menselijke overheid. Zoals het ook uitdrukkelijk geleerd wordt in Romeinen 13 en nog wat plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar als er staat dat de overheid een instelling, een ordinantie gods is, dan zou je moeten afvragen sinds wanneer dan? En het antwoord is dan sinds Noach. Want vanaf Noach, van na Noach, na de zondvloed, wordt de mens aangesteld om heerschappij te hebben over de mens. En om recht te spreken over de mens. En wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Ja. Goed, daar zeg ik verder niks over. Dan gaat het dan om dat de gerst de uitbeelding is van de mens die heerschappij draagt. Vandaar die haar op de gerstenkorrel, want een haar is de uitbeelding van macht. Nou, dat staat bijvoorbeeld letterlijk zo in 1 Korinthe 11 hoor. Dat staat letterlijk in 1 Korinthe 11, dus dat zoeken wij helemaal niet zo ver. Want daar staat dat de vrouw het hoofd bedekt moet houden, daarom ook haar op haar hoofd heeft. Want ze moet dus een macht op het hoofd hebben staan. Zodat je maar weer ziet dat haar de uitbeelding is van macht. Trouwens, dat haar macht is, dat hoef ik aan Simpson niet uit te leggen. Hè? Goed. Nou, dan gaan we maar weer verder. Gerst is dus de uitbeelding van de mens die heerschappij draagt. Wel, alle heerschappij zal ooit samenkomen bij Christus. Daar leidt het dan dus toe. Maar daar is nog toekomst. Maar het gerstbeeld is uit één van de ordinantiën gods. Één van de instellingen, één van de huishoudingen gods. Één van de doelstellingen van God ook. Want één van de belangrijkste doelstellingen van God is ook dat hij zelf over deze oude aarde zal regeren. Of beter gezegd, dat de zoon des mensen, de zoon van Adam, maar net zo goed de zoon van Noach, zal heersen niet alleen over alle individuele mensen, maar bovendien zal hij alle volken aan zich onderwerpen als de koning der koningen enzovoorts. Messias de vorst. Hè? Uitgebeeld in de gerstenkorrel. Trouwens, we weten precies wat ze met gerst allemaal doen. Ze maken er namelijk bijvoorbeeld bier van, en dat heb ik al eens uitgelegd, over, weet je niet meer. Ik zal niet zeggen wanneer het was, maar ik heb het wel eens een keer uitgelegd. Bier, dat is goudkleurig. Niemand weet waarom, maar het is goudkleurig. Maar wij weten dat, want het komt dat het van gerst gemaakt is. Dan is het goudkleurig. Want het spreekt over koningschap. Dus wat had je dan gedacht? Het is goudkleurig en met een witte kroon erop. En de gemiddelde biersoort heet dan ook zo. Keizerbier of kroonbier. Ik heb er heel geen verstand van. Want ik hou er eerlijk gezegd ook niet eens zo van. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om het principe dat het toch altijd weer. Kijk het maar eens naar. Let er nou maar eens op. Als u toevallig misschien een kennis hebt die wel eens in een café komt. Dan kun je hem wel eens vragen. Of u misschien ook. Goed. Nee, maar het is toch zo. Dan kun je zeggen dat is ook toeval. Dan hebben we heel veel toeval nogal hoor. Maar goed, laten we dan maar verder gaan. Want het verhaal is nog lang niet af. Want dan komen we bij de wijnstok. De wijnstok. En de wijnstok is dan vanzelfsprekend, als je de lijst vervolgt. Een wijnstok is dan de uitbeelding van, laten we zeggen, het verbond wat God sloot met Abraham. Dus een derde bedeling, die van de belofte namelijk. God deed een belofte aan Abraham. In de eerste plaats natuurlijk dat elke gelovige gerechtvaardigd zal worden. Maar bovenal dat de gelovige, elke gelovige ooit, wanneer dan ook, nieuw leven zou ontvangen. Waarvan die wijn immers een uitbeelding is. Dat zegt de Heer zelf trouwens, over de wijn. Dit is het leven, dus het bloed staat er dan. Dit is het leven van het nieuwe verbond. Onvergankelijk leven, uiteraard. Daar is de wijn een beeld van. En vandaar dat Paulus ook schrijft dat men niet vervuld zou moeten worden met wijn, maar dat men vervuld zou moeten worden met de geest. En dat komt omdat de wijn natuurlijk een beeld is van die geest. Trouwens, dat wijn spiritueel is, dat is langzamerhand wel bekend, dacht ik. Zie. Nou, die wijnstok is dan een beeld van Gods verbond met Abraham en daar worden ze ook steeds op teruggewezen. Als over de Heer Jezus gesproken wordt in verband met het leven dat hij geeft, dan noemt hij zichzelf de ware wijnstok. En ik zeg geen woord te veel, want lees het maar eens na, dat is Johannes 15, dat is onderdeel van de uitvoerigste redenvoering die we ooit van de Heer gehoord hebben. Johannes 13 tot en met 17 is dat. Over wat de Heer allemaal met zijn discipelen bespreekt in die beroemde opperzaal. Die redenvoering was zo lang dat er geen eens meer ruimte gevonden werd om de instelling van het heilig avondmaal daar ook nog een keer te vermelden. Maar dat stond al 3 keer in Matthäus, Marcus, Lucas. Dus in Johannes vinden we de redenvoering die de Heer erbij sprak. En hij zei, ik ben de ware wijnstok. Maar al die hoofdstukken en die hele redenvoering van de Heer spreekt over maar één ding. Dat hij het ware leven is. Dat hij degene is die leven tot stand zou brengen. Dat hij de eerstgeborene zou zijn uit de dood. En dat ieder die in hem blijft deel zou hebben aan zijn leven. Nou, dat is bijna hetzelfde als wat in 1 Korinthe 12 staat. Dat we allemaal deel hebben gekregen aan zijn geest. Maar leven en geest zijn natuurlijk synoniemen. En leven en wijn, of geest en wijn zijn natuurlijk ook synoniemen. In de Bijbel. Dat wil zeggen, ze dekken dezelfde begrippen. Ze houden verband met elkaar. Nou, dat lijkt me wel genoeg. De wijnstok is dus een beeld van Gods belofte aan Abraham. Een belofte van eeuwig leven. Want de essentie van heel dat verbond met Abraham is dat hem eeuwig leven beloofd werd. Leven namelijk uit de dood. En als ergens in de Bijbel, op meerdere plaatsen trouwens, de inhoud van Abrahams geloof wordt medegedeeld, dan staat er altijd wat het is. Dan staat er, hij geloofde in de opstanding. Elke keer staat er soms niet expliciet, maar soms haalt het er zo uit. Er staat in Hebreeën, Abraham geloofde in de stad die fundament had. Daar wacht hij op. Maar die stad die fundament heeft, die verschijnt volgens de openbaring pas op een nieuwe aarde. Daar moet u toch eerst wedergeboren zijn. Dat wil zeggen, opstaan uit de dood. Toch? En een paar versen verder staat er gewoon dat Abraham Isaac geofferd heeft overleggende dat God machtig was, want hij, Abraham, wist precies waar het om draaide, dat God machtig was om hem weder uit de dood op te wekken. En er staat er ook waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder verkregen heeft. En toen God aan Abraham en aan Sarah bovendien beloofde dat zij een zoon zouden hebben, hè? Toen hebben zij inderdaad overlegd dat God machtig was om dat te doen, hoewel Abraham verstorven was en hoewel de moeder in Sarah gestorven was, beide uitdrukkingen staande. Dus ze waren al dood eigenlijk. Het is wat zwak vertaald, maar dat is wat er eigenlijk staat. Maar ze geloofden in de opstanding, Abraham zowel als Sarah, en zo gebeurde het ook. Dat is de essentie van hun geloof. Zij wisten dat de mens het niet meer voort kon brengen, zij niet in elk geval. Daar waren ze veel te oud voor. Ze zagen eruit als iemand zijn overgrootvader en overgrootmoeder, zal ik maar zeggen. Maar niettemin kregen ze nageslacht, want ze hebben God getrouw geacht, want God had het beloofd en hij zal het dus doen. Nou, dat is het verhaal. Nou, daar spreekt dus de wijnstok ook over, over het leven uit de dood. Over, nou, wat moet ik een ander voorbeeld geven? Wat denk je van het veranderen van water in wijn? Dat beeld toch wedergeboorte uit? Ja, dat is Johannes 2. Er beeld toch wedergeboren uit, water in wijn veranderd. Het oude wordt vervangen door het nieuwe en het nieuwe, dat was voor het laatst bewaard. Dat is ongebruikelijk, want bij mensen is het andersom. Dan is het leven, dat is, weet je wel, dat is, als je jong bent en dan ben je lid van Veronica en zo, weet je, geloof ik of zo. Maar in ieder geval, hè? Dat is zo mooi. Kan je niet even hier komen, Dirk, om dat even... Dan zei je opgaan, blinken en verzinken. Ja, ja, ik heb er meerdere gehoord, toch. Ik weet niet wie zijn merk dat nou weer is, maar... Maar inderdaad, het punt is dat ook, in, ook volgens de Bijbel... De eerste helft van het leven van de mens het meest krachtige is in elk geval. Het is het meest creatieve, daar gaat het meest van uit, het is ook sterk, enzovoorts. En daarna zakt het langzamer af. Hè? Nou, en dus in de Bijbel vind je altijd dat eerst de goede wijn en daarna komt er wat mindere soort. Maar in Johannes 2 staat dat uitdrukkelijk daar de goede wijn voor het laatst bewaard is. En dat klopt natuurlijk, want die goede wijn die het laatst is, dat is uiteraard het nieuwe leven. Het beste komt nog. Afgezien van het eenvoudige Bijbelse principe dat het tweede altijd het beste is. En het rijkste gezegend wordt. Nou, zo is het met water dat veranderd wordt in wijn. U zegt dat is een wonder. Dan zeg ik dat is het ook. Maar ik ken een plant die doet dat heel regelmatig. Een wijnstok namelijk. Die doet niet anders ongeveer als dit. Het water veranderen in wijn. Het is niet helemaal correct als ik het zo zeg, denk ik. Maar dan, als u dat mij zou zeggen van maar een wijnstok produceert toch geen wijn. Dan zeg ik maar waarom heet die dan zo? Hè? Ja, dat is opmerkelijk. Hij heet toch zo. Het gaat niet om druivensap. Het is niet een druivenstok, zal ik maar zeggen. Het is een wijnstok. Dat is de vrucht van de wijnstok.
En hij haalt het uit de
rots. Waar hij het al vandaan haalt, joh. Maar dat is een heel apart verhaal. Daar durf ik niet eens meer aan te beginnen. Want ik krijg al ruzie met mensen als ik zeg dat wijn een beeld is van de geest. Hè? Maar het is inderdaad zo, ja. Bij andere gelegenheden hebben we het daar wel weer eens over. Want dat is zo'n verhaal en ik weet er nog lang niet genoeg van, heb ik gemerkt. Wat ik van de week nou weer gehoord heb, dat ze suiker in de wijn doen, of in de druivensap, weet je veel, om het alcoholpercentage te verhogen. Heb je dat wel eens gehoord?
Ja, natuurlijk.
Ja. Ja, ik heb nooit... Doe jij dat? Nee, dat was de erwtensoep, toch? In elk geval, dat was weer, ik heb geen scheikunde geleerd ooit. Ik heb trouwens sowieso niet veel geleerd. Maar zeker geen scheikunde, maar dat schijnt er iets mee te maken te hebben. Maar achteraf gaat me dan het lampje wel branden. Ja, want suiker, dat heeft te maken met zoetigheid. En zoetigheid is de smaak van. En dus van het woord van God. Hè? En dus verhoogt dat het alcoholpercentage. Dat moet wel kloppen natuurlijk. Maar goed. Dus als je nog eens ooit eens een wijnbouwbedrijf wil beginnen, dan zou ik zeggen, huur een theoloog in. Dan kunnen we nog wat leren. Nou goed, maar hoe dan ook, deze wijnstok is dus de uitbeelding van het nieuwe leven wat God tevoorschijn brengt. Daar gaat het om. En ook van heerschappij, want deze twee dingen horen bij elkaar. Abraham zou leven ontvangen, maar bovendien erfgenaam der wereld zijn. Dat is wat uitdrukkelijk gezegd wordt. Nou, dan kom ik bij de vierde uit de reeks. Dat is de vijgenboom. De vijgenboom is in de eerste plaats de uitbeelding van aardse vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid in verband met de stoffelijke dingen. De vermenigvuldiging, zal ik maar zeggen. In de eerste plaats omdat de vijg natuurlijk helemaal vol zit met zaad. Maar bovendien wordt in de Bijbel de vijg en zelfs de vijgenbladeren direct in verband gebracht met vermenigvuldiging. Nee, niet wiskundig, maar natuurkundig. Hè? Nou, daar ben ik toch duidelijk genoeg geweest. Ja, dus het spreekt over aardse vruchtbaarheid. Daarom is de vijgenboom onder andere, maar wel met nadruk, de uitbeelding van de Israëlitische staat, de Joodse staat dus. De Joodse staat met name dan onder de bedeling van de wet. Maar ik moet zeggen dat toen de bedeling van de wet ophield, die hield ook de Joodse staat op. Dus die dingen hangen dan samen. Maar als vierde uit de reeks is hier een beeld van de vierde bedeling, namelijk die van Israël onder de wet. Maar nogmaals, die begrippen hebben natuurlijk een wat wijdere betekenis dan alleen maar die bedelingen, hè? Maar niettemin is het zo. En dat het in de Bijbel ook doorgaat voor een beeld uitdrukkelijk van de Joodse staat, blijkt omdat in Matthäus 24 en Lucas 21 en zo die vijgenboom weer als voorbeeld gesteld wordt. Dan zoeken wij de prompt wat achter, omdat wat erachter ligt belangrijker is dan de vijgenboom. Want de vijgenboom is dan inderdaad de uitbeelding van de Joodse natie. Ik moet er meteen bij zeggen van een gelovige Joodse natie. Een bekeerd Israël, een gelovig Israël, ja, waar zou het anders de vruchtbaarheid vandaan moeten halen? Toen Israël ongelovig was, bracht de vijgenboom helemaal geen vrucht voort. De Heer vervloekte hem zelfs. Want ook aardse zegeningen, zal ik maar zeggen, worden gegeven op grond van geloof in de Heer die hemel en aarde allebei gemaakt heeft. En van hem komt die zegen af. En als men de Heer dus niet dient, dan krijgt men ook die aardse zegeningen niet. Nou, daar is de vijgenboom dus een beeld van. Maar als je toevlucht zoekt alleen tot de vijgenboom, dan zit je altijd verkeerd. Want die aardse zegeningen, die krijgt men alleen wanneer men de geestelijke dingen zoekt. Maar als men de aardse dingen zelf zoekt, kortom, als men in de vijgenboom klimt, dan zal blijken dat zelfs een belastingambtenaar daar niet zoveel beter van wordt. Dat was Zacchaeus dus. Hè? Die in de vijgenboom hing, maar er wel uit moest komen. Die had een vijgenblad niet genoeg, denk ik dan wel eens. En dat is niet alleen humoristisch bedoeld, want dat is het nou net precies. Men hult zich in de uiterlijke dingen. Maar die uiterlijke dingen zullen blijken af te vallen, gaan toch voorbij. Maar als men ze ontvangt, kan men er alleen maar dankbaar voor zijn. Maar als men ze ontvangt, is het op grond van dat men de geestelijke dingen zoekt. Nou, dat is dus de vijgenboom. Spreekt over zichtbare, zienlijke zegeningen, vermenigvuldiging hier in dit leven. Nou, dan komen we bij de granaatappel. Dat is helemaal moeilijk. Want de granaatappel als vijfde vrucht is natuurlijk een uitbeelding van deze tegenwoordige bedeling. En dat dat moeilijk is, is langzamerhand wel bekend. Want deze granaatappel is een rimmon in het Hebreeuws. En een rimmon is een hoge plaats. Rama. Of rimmon. Een hoge plaats. En dat deze tegenwoordige bedeling iets te maken heeft met een hoge plaats, dat zal u gedacht zijn, want allen die er deel van uitmaken zijn met Christus gezet op een zeer hoge plaats. Hoger is er strikt genomen niet eens, want het is de hemel zelf, aan de rechterhand Gods. Daar spreekt dus de granaatappel over. Bovendien vinden we de granaatappel in de Bijbel eigenlijk alleen maar verbonden met het kleed van de priester. He? Granaatappels en belletjes, onderaan het kleed van de hoge priester. Opdat men zijn stappen zou horen. Want het heeft te maken met wie oren heeft om te horen, die horen. Want wij zijn diegenen die niet zien en nochtans geloven. Zodat de granaatappel en dus de hoge plaats verbonden wordt met het geluid alleen maar van de hoge priester. Het staat er allemaal bij hoor in de wet. Belletjes en granaatappels, om en om. En als je het een beetje moeilijk leest, dan zou je zelfs kunnen concluderen dat het allemaal belletjes waren in de vorm van granaatappelen. Dat schijnt het toch niet te zijn, maar de bedoeling daarvan is wel duidelijk. Het zijn namelijk belletjes, maar afgewisseld met granaatappelen, zodat het geluid wat klinkt, dat zou zijn opdat men de hoge priester zou horen. Waarom niet zien? Wel, omdat hij soms ook binnen is en dan kun je hem niet zien. En onze hoge priester is binnen en dan kun je hem niet zien. Maar je kunt hem wel horen. Nou, in die tijd leven wij van het horen. En we weten dat het geluid iets te maken heeft met die hoge plaatsen en dus met granaatappelen. Nou, daar hou ik het maar even bij. Dat is dus de vijfde bedeling. Spreek dus inderdaad over de eerste periode van het Nieuwe Verbond en over een verborgen Christus nu. Spreek over het eerst geboorterecht van de gemeente. De gemeente van eerstelingen die in de hemel, Rama, een hoge plaats, die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. En dan wordt het wel moeilijk, want in Deuteronomium 8 vers 8 krijgen we dan de olijfboom. Hè? Ja toch, olijfboom, de olierijke olijfboom staat er. Die de uitbeelding is van wat er in de grote verdrukking tot stand komt. De zesde bedeling is dat is nog toekomst. Waar namelijk door verdrukking, door persing, dus olie tevoorschijn gebracht wordt. Want olie is ook een beeld van het nieuwe leven, maar dan in een wat meer aardse vorm zou ik moeten zeggen. Want olie is niet zo spiritueel als wijn. Er zit wel iets vluchtigs in olie, daarom ruik je het ook goed. En daarom brandt het ook goed, dat is waar. Maar niet zo sterk als dat met wijn het geval is. Wijn heeft trouwens te maken direct met het inwendige, alleen maar eigenlijk. Maar olie ook meer met het uitwendige. Olie wordt ook breder toegepast. Vandaar dat de wijn in de eerste plaats ook samenhangt met het eeuwig leven, het onzienlijke, het geestelijke. Terwijl de olie ook te maken heeft met het leven zoals dat dan hier op aarde dan toch nog gestalte krijgt in verband met de wederkomst van Christus enzovoorts. Het is moeilijk om het helemaal precies allemaal gedetailleerd te vertellen, want er is wel wat meer voor nodig. Maar houd er maar vast dat olie ook, net als wijn, een beeld is van het nieuwe leven. Alleen die olie heeft te maken met de verdrukking hier op aarde.
Staat dat voor geestelijke zegen?
Toch wel, ja. Toch wel, maar de wijn staat daar in de eerste plaats voor. Ja, maar het gaat wel degelijk om vruchten van de geest, maar dan toch in een uitwerking hier in deze aardse dingen. Maar in veel gevallen worden olie en wijn in één adem genoemd, omdat ze hoofdzakelijk dezelfde betekenis hebben. Het zijn beide vluchtig, komen beide de persing tot stand enzovoort. Ze zijn ook beide een type van de geest, zo noemen we dat traditioneel. Maar beide dus een beeld van nieuw leven, het leven in Christus. Maar ze hebben een wat verschillende toepassing. Nou, dat is de olijfboom. Maar hier staat niet de olijfboom, hier staat de palmboom. In Joël. En nou komen we dus krijgen we te maken met het verschil. Een palmboom is namelijk in het Hebreeuws een tamar. En een tamar is... Ja, jullie hebben het dus allemaal wel gelezen. Ik dacht dat dat niet mocht. Maar... Hè? Ja, Mara, nee, Tamar. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Die R en die M, die hebben iets te maken met hoge plaats. Dat in elk geval. En dat komt in de palmboom ook tot uitdrukking. Want de Tamar, oftewel de palmboom, is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Niet omdat de palmboom dat zo nadrukkelijk is, maar wel omdat Tamar dat zo nadrukkelijk is. Want Tamar komt natuurlijk voor ook als naam. En altijd van een dame uit het koninklijk geslacht. Het is altijd een prinses namelijk uit het huis van David. Nou, het huis van Juda moet ik zeggen. Maar ik sprong wat snel heen en weer. Maar uit het huis van David had ik dus ook kunnen zeggen. Maar uit het huis van Juda. Ze komt nog een paar keer voor. Speelt schijnbaar een rol van minder belang. Hè? Maar het neemt niet weg dat Tamar, juist deze Tamar, een beeld is van het gelovig overblijfsel. Ze heeft ook al die problemen met mannen. En dat komt omdat Tamar als gelovig overblijfsel natuurlijk een relatie heeft, ik bedoel gewoon eigenlijk een huwelijk gewoon, of een trouwverplichting heeft aan de Heer. Dat is het probleem. En er gebeurt van alles, er gaat altijd van alles mis mee, maar niettemin blijkt zij de gelovige te zijn. We hebben er wat problemen mee soms, omdat ze niet haar gedrag dikwijls niet beantwoord aan onze ethische normen. Maar ja goed, die had zij natuurlijk ook niet. En dat scheelt weer een heel stuk. Nou, en verder ga ik dat niet uitleggen, u zoekt het maar eens na. Maar Tamar is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En in laatste instantie is dat dus wat er van Israël overblijft straks bij, in de volgende bedeling, wat uit de grote verdrukking komt dus. En daar zijn we er weer, want dan zijn we toch in de zesde bedeling. Want als je praat over gelovig overblijfsel, kun je zeggen zo'n overblijfsel is er altijd de eeuwen door geweest. Jawel, maar de grote betekenis komt pas als er niks anders meer is dan het gelovig overblijfsel. Kortom, als er van de ongelovigen helemaal niks is overgebleven. En dat is wat in de zesde bedeling gerealiseerd wordt. En daarom leidt het beeld van de palmbomen, dus van Tamar, uiteindelijk naar de bekering van Israël in de toekomst. En elke geschiedenis van elke Tamar heeft daar altijd mee te maken. En ook met de wijze waarop dat dan tot stand zal komen. Maar om dan terug te keren tot een palmboom. Het bijzondere van een palmboom, voor zover ik het kan zien, is dat het een boom is met een rechte stam die allemaal langer en langer en langer en langer wordt. Met één kroon daarbovenop en de kroon wordt hoger en hoger en hoger en hoger. Zo kijk ik er dan tegenaan. Niet gehinderd door enige biologische kennis natuurlijk. Maar zo ziet zo'n boom eruit. Een lange stam met daarop een kroon. Nou, wat is dat nou anders dan een beeld van opstanding, van wedergeboorte? De opstanding van Christus, de rechte stam. Dat komt trouwens vaker voor bij een den. Of dacht u van een ceder? Of laat ik niet over een ceder beginnen. Dat is een uitgebreid verhaal. Hè? Maar die rechte stam is een staf, of hoe je dat maar noemt. Maar het is in elk geval een beeld van opstanding en de kroon erop spreekt erover dat inderdaad de opgestane, de wedergeborene met Christus zal regeren. De kroon zal dragen. Dat is ongeveer de gedachte die achter de palmboom steekt.
En die zeven palmbomen?
Daar ook, net zo goed. Je hebt in die woestijn, hoe heet die woestijn ook alweer? Nou ja, heb je in ieder geval 12 bronnen of zoiets en 70 palmbomen? Elim, dacht ik ook, ja. Maar goed, je weet het maar nooit. Maar die 12 bronnen spreken natuurlijk over Israël als de bron waaruit het woord van God voortkomt in het Messiaanse Rijk, in deze wereld, kortom in deze woestijn. Vandaar dat je zo'n oase hebt met die 12 bronnen en de 70 palmbomen spreekt inderdaad over die heerschappij die gevestigd wordt over de 70 volkeren, dat wil zeggen over de heidenen. Wel, 12 spreekt altijd over heerschappij. Denk maar aan de vrouw in Openbaring 12. Met op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dus 12 spreekt sowieso over heerschappij. En het wordt daar toegeschreven natuurlijk aan de vrouw, namelijk Israël. Maar ze zal regeren over de volkeren. En die worden uitgebeeld altijd in de 70. Vandaar de 70 palmbomen, ja. Het gelovige overblijfsel wat heerst over de volkeren der aarde. En in feite zijn het, als je ze apart telt, 70 kronen. Zo is dat, ja. Nou, en dat komt tot stand gedurende de zesde bedeling. Dat klopt, vandaar dat het hier als zesde in de reeks genoemd wordt. Het had een olierijke olijfboom kunnen zijn, maar dat had ik net zo goed kunnen toepassen op Israël. Want ik denk, als we praten over de olieverkopers, waarbij de maagden hun olie moeten halen, dan hebben we het inderdaad over Israël, en speciaal de 144.000, 12 maal 12.000, maar dan maak ik het misschien wat ingewikkeld vanavond.
Zit er boven in die boom niet van die harde, harige vruchten?
Jazeker. En die geopend worden en dan blijft er melk in te zitten, ja. Een speciaal soort melk natuurlijk, gek genoeg, maar inderdaad melk, ja. Ja, dat heeft te maken met de wereld, dus de aardse dingen. Je kunt van zo'n kokosnoot rustig zeggen dat hij een uitbeelding is van de schepping als zodanig. De buitenste harige kant is de kant van deze wereld, zal ik maar zeggen. De kant van de veelheid, dat is altijd zo. En wat daarin is, wat er gegeven wordt aan voedsel, is inderdaad melk. Ik wil klappermelk met suiker, is dat, hè?
Het overgrote deel is gevuld met de keihard helder wit vruchtvlees.
Ook wit. Ja. Ja, ik weet het. Ja. Ja. Maar goed, je komt bij dezelfde dingen terecht. Nee, ik heb er nog één voor de koffie nog. Of heb je honger? Nou, één voor de koffie nog. De laatste namelijk is de appelboom. Daar ben ik gauw mee klaar. Want in de andere reeks is het de honing die een beeld is van het woord Gods. De honing is een beeld van het resultaat van het woord van God. Nou, en wie is dat, het woord van God?
Jezus.
Ik kan die vraag nooit goed stellen, hè? Dat is Christus. Goed. En dan spreek je over de zevende bedeling. Wanneer de aarde vol zal zijn met kennis des Heren, gelijk de wateren, de bodem, de zee bedekken. Zodat je ziet dat water ook een beeld is van het woord Gods. Hè? Maar honing is dat speciaal. En spreek daarom over Christus zelf. Ja, ik probeer me in te houden, want anders sta ik de rest van de avond erover te praten. Dat doen we dus niet. En dan nemen we dus de zevende vrucht uit deze reeks, dat is de appelboom. En het aardige is dat de appelboom in de Bijbel alleen nog voorkomt. Nee, niet in Genesis 3. Maar in Hooglied 2 vers 3 en 8 vers 5. Hooglied 2 vers 3 en 8 vers 5. Daar komt de appelboom alleen nog in de Bijbel voor. En blijkt daar een uitbeelding te zijn van de bruidegom. Daar is de appelboom de uitbeelding van de bruidegom. En wie is de bruidegom? Christus. En wat is de bruiloft? Die hele zevende bedeling is de bruiloft. Ja. Zodat het helemaal niet zo vreemd is om een appelboom als beeld van de bruidegom in verband te brengen met deze zevende bedeling. Ik spreek dus over de uiteindelijke te herstellen, het uiteindelijk te herstellen huwelijk tussen de Heer en Israël. Waarbij de Heer uiteraard de bruidegom is en Israël de bruid. Zodat we in deze zeven vruchten, die we eigenlijk wat te uitgebreid besproken hebben nu in dit verband, maar in deze zeven vruchten zien we de complete uitbeelding van heel Gods heilsplan. Heel Gods heilshandelen heet dat, heel plechtig. Maar als ik kijk, ik heb nu die bedelingen even genoemd, niet om ze uit te leggen, maar alleen om u er even mee te associëren. Het punt is dat al Gods werk, al wat u doet, op een of andere wijze ergens past in dat bedelingenschema. Het maakt deel uit van de een of andere huishouding, past daaronder. En als je dat samenvat, wel, dan geef je of zeven bedelingen, of zeven dagen, of zeven zus, of zeven zo, of zeven ogen, of zeven bronnen, of weet je veel, wat allemaal in de Bijbel voorkomt, zeven kandelaren, en zeven sterren, en nog meer van die dingen. Maar in dit geval zijn het dan zeven vruchten. Niet helemaal dezelfde reeks als Deuteronomium 8 vers 8, dat vind ik leuk, want dan gaan de schriftgeleerden uitzoeken in hoeverre Joël het overgeschreven heeft, en hoeveel hij er zelf bij heeft verzonnen. Als het tenminste Joël was, hè? Ja. Maar goed, wij hebben dat probleem niet. En wij houden erop dat de Heilige Geest gewoon dit weer geïnspireerd heeft. En voor dezelfde dingen een paar andere typen aanhaalt, zo hier en daar. En er waren ook nog wel wat andere te bedenken, eventueel ook. Nou, en toen was er de, ja, nog een vraag.
Die eindigt toch in een katastrofe? Nee.
Nee, dat heb ik nog. Ik weet wel waar het vandaan komt, maar. Dat is de zienswijze van Schofield, dokter Schofield. En die zet de bedelingen dus uitdrukkelijk enkel en alleen achter elkaar. Laat er één ophouden in een catastrofe, in een oordeel, en laat dan de volgende beginnen. Nou, dat is een van de gebreken van die opvatting. Want het is heel eenvoudig om aan te tonen dat dat niet zo is. En dat bepaalde bedelingen zelfs nog steeds voortduren. En in elk geval, de belangrijkste daarvan is natuurlijk, die gaan we terugredeneren, is die van Abraham, de belofte. Want Galaten 3 is duidelijk genoeg, en Romeinen 4 natuurlijk ook, dat de belofte niet krachteloos gemaakt werd door de wet die na 430 jaar daarbij gesteld is. En dat betekent dus dat er uitdrukkelijk geleerd wordt dat de belofte nog steeds van toepassing is. Daar heeft men toen natuurlijk het volgende op gevonden. Dan zegt men, want zo gaat dat nou eenmaal. Dan zegt men, ja, maar kijk, de belofte nog wel, maar de bedeling van de belofte niet meer. En dan zeg je, oh, nou ja, maar dan wordt het wel gecompliceerd natuurlijk. Als je het zo moet gaan redeneren. Want wat is dan het verschil? Want de bedeling van de belofte is gebaseerd op de belofte. Dus aan de belofte nog geldt de huishouding van de belofte dus ook. Nou, en zo is het met meer dingen, want als je dan nog verder teruggaat. De bedeling van het menselijk bestuur, wel, menselijke heerschappij is toch niet opgehouden bij de spraakverwarring of bij de roeping van Abraham of zo. Integendeel bestaat nog, en dat zegt het Nieuwe Testament ook uitdrukkelijk. En zoals de wet na 430 jaar kwam bij de belofte, zo kwam de belofte na 427 jaar, als ik het goed geteld heb, die kwam bij de menselijk bestuur.
En het menselijk bestuur kwam na 1657 of 1656 jaar bij die van het geweten. En we moeten goed begrijpen dat als dokter Scofield spreekt over, of schrijft over de bedeling van het geweten, dan haalt hij de naam aan, de term geweten, die haalt hij aan en fundeert hij op een uitspraak in Romeinen 2, vers 15, als ik me niet vergis. Maar dan gaat het niet over die tijd van voor de zondvloed, maar dan gaat het over de mensheid die de wet niet heeft. Dat wil zeggen, de mensen niet alleen van voor de wet, maar ook de mensen die in de dagen van de wet leefden, maar zonder de wet, de heidenen dus. En dat betekent dat Scofield ze dan toch beroept op een vers wat helemaal niet speciaal op de tijd van Abraham tot Noach slaat. Zodat je meteen ziet dat die hele fundering van die gedachtegang toch wel wat zwak is. Maar verder doet het niks aan af. Het punt is gewoon dat die bedelingen niet opgehouden zijn toen een andere begon. Integendeel, ze bleven gewoon doorbestaan toen een andere begon. En de eerste bedeling die tot nog toe werkelijk geëindigd is, is die van de wet. Maar laat je dat je niet verleiden om te denken dat die andere drie voorgaande dus ook geëindigd zijn. Want dat is niet het geval. Ze bestaan nog steeds. En ze zullen in de omgekeerde volgorde ophouden. Dat wil zeggen, ze kwamen 1, 2, 3, 4. En 4 houdt het eerst op. Dan houdt 3 op. Dan houdt 2 op. En dan houdt 1 op. En als ik het bord had, zou ik het even tekenen. Want de eerste loopt uit in de zevende. De tweede loopt uit in de zesde. De derde loopt uit in de vijfde. En de vierde staat helemaal apart, loopt nergens in uit, dat is die van de wet. Want wij leven in de vijfde, maar dat is het resultaat of de vervulling van de belofte. En dus ligt vijf, is vijf de vervulling van de drie. Drie loopt dus uit in de vijf. Twee is die van het menselijk bestuur, maar die loopt uit in dat in de toekomst, in de zesde bedeling, al die volkeren onder één hoofd zullen worden ze gebracht. Dat wil zeggen, al die volkeren worden onderworpen aan één koning, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is dan de vervulling van de tweede bedeling. En zoals met de eerste bedeling, dat heb ik trouwens al gezegd, dat heeft te maken met de individuele mens. Nou, individuele mensen hebben nog steeds een geweten. En dat zal dokter Scofield toch wel met me eens zijn, denk ik. Die hebben nog steeds een geweten. En het werkt soms ook nog wel als ze het niet met een brandijzer hebben toegeschroeid, zegt Paulus aan Timotheus. En zij zullen verantwoording daarover hebben af te leggen op de jongste dag. Dat daar later wat anders bijgekomen is, doet er niks af. Toen de wet kwam, werd toch het geweten niet weggenomen? Of toen God de mensheid verdeelde in volkeren, hield de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen ten opzichte van God toch ook niet op? Dat blijkt wel, er staat, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Zodat blijkt dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen ten opzichte van God nog steeds bestaat. Dus het staat naast elkaar. En daar gaat het maar om. Die bedelingen eindigden dus niet in een catastrofe. Strikt genomen is er pas één bedeling geëindigd. En dat is die van de wet. En dat was eigenlijk niet een catastrofe, maar dat was nou net wat noodzakelijk was. Het eindigde namelijk in de dood van de Heer Jezus. Maar dat was noodzakelijk om de zonde weg te nemen. Valt dus wel mee. Dat er naar de mens gesproken niet zo geweldig veel van terechtkomt, dat doet niks te zaken, want het gaat er maar om of God zijn doel bereikt met zijn huishoudingen. En dan moeten we zeggen, dat bereikt hij inderdaad. Maar goed, daar wil ik verder niet over praten eigenlijk, want het heeft met dit onderwerp zoveel niet te maken. Want nogmaals, je moet die vruchten niet primair in verband brengen met de bedelingen. Ik heb die bedelingen weer aangehaald, omdat ik ervan uitging dat velen van u dat schema langzamerhand wel kennen. En ik heb er dus op gewezen op het verschil ook wat er is in die reeks van vruchten. Maar het neemt niet weg dat die vruchten als zodanig gewoon de uitbeelding zijn van wat God tot stand brengt. In het algemeen, in zijn diverse aspecten. Dat is trouwens ook zo in Deuteronomium 8 vers 8. Want er staan wel zeven vruchten, maar dit hele schrift heeft natuurlijk helemaal niks te maken met welke bedeling dan ook. Want er staat gewoon dat Israël gebracht wordt naar een land, Canaan. En dat is een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen, granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Dat is de beschrijving van het land. En daarom is het de beschrijving van wat de Heer aan Israël zou geven. Nou, dat is wat ik bedoel. Die vruchten beelden uit alles wat God geeft. In diverse aspecten. Maar om die diverse dingen duidelijk te maken, neem je gemakshalve natuurlijk weer die zeven bedelingen. Want waarom zou God het zo gedaan hebben, al die zeven bedelingen? Toch ook om de diverse aspecten van zijn werk duidelijk naar voren te laten komen? Er is een tijd geweest dat de mens uitsluitend leefde onder de heerschappij van zijn geweten, als je dat tenminste zo mag noemen. Uitsluitend. Dat blijkt niet genoeg te zijn. Daarna kwam dus het menselijk bestuur erbij. De mensheid werd verdeeld in volken en geplaatst onder een menselijke overheid. Daarna, hè? En nog later riep God één mens uit al die mensen en uit die volkeren weg. Abraham namelijk, omdat hij een gelovige was. Daardoor onderscheidde hij zich van de rest van de wereld, kennelijk. Hè? Ja, hoeveel waren er nog meer die dat geloofden? Nou, niemand. Het was alleen Abraham. Hè? Goed, alleen Abraham. Bij ons valt het dus nog mee, hè? Maar... Ja, daarom zeg ik dat. Nou goed, Abraham werd dus geroepen. Van hem staat het druk dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. En bovendien werd hem beloofd dat hij erf van aan de wereld zou zijn. En er werden nog een paar dingen verteld waarvan we lang niet alles precies weten. Hè? Nee, dat Abraham verteld was dat er een stad zou komen die fundamenten had. Dat wisten wij niet. Behalve dan dat het uiteindelijk in Hebreeën 11 staat. Maar in het Oude Testament heb ik het niet kunnen vinden. Maar Abraham wist het wel, staat er in Hebreeën 11. Nou goed, dat zal er wel. Maar God heeft die ene geroepen, heeft zijn weg en zijn wil, zijn plan aan Abraham bekendgemaakt. En een van die velen. Wel, dat neemt niet weg dat er nog steeds een menselijke overheid was over de volken. Dat de mens nog steeds een geweten had. Maar er kwam weer wat bij. En nog later kwam daar dus de wet bij. Begrijp u? Maar voor degene, maar stel dat alles begonnen was precies met de bedeling van de wet. Dat wil zeggen... De mensheid met een geweten, individueel, collectief onder de diverse regeringen geplaatst. En bovendien de belofte en bovendien een wet. En dan gaat het zo slecht, want onder de bedeling van de wet ging het natuurlijk vrij slecht. Strikt genomen was dat onder vier bedelingen tegelijk dus, dat het slecht ging. He? Weet je wat die mensen dan uitgedacht zouden hebben? Hadden we die wet maar niet, dan leefden we maar onder de belofte. Dan zou het wel beter gaan. Oh ja? Nou, dat zie je dan aan Abraham's zaad, namelijk in Egypte, in slavernij. Gaat het zo best? Dat was in de bedeling van de belofte. Toen was er nog geen wet. En toen waren ze ook in slavernij. Zie? En dan kun je zeggen, hadden we de belofte, maar niet, hadden we maar niet de belofte van toekomende dingen, dan zouden we ons een beetje beter bezighouden met de dingen van hier en nu. Nou, dan gaan we terug naar van voor Abraham. Daar was de mens alleen, had hij die belofte niet, had hij geen wet niet, had hij alleen hier en nu. Met een aardse regering, weet je wel, in Den Haag, eerlijk gekozen en dat, en dan weet je veel. Maar, en dan zegt men nog, dat was een hele goede regering van Hammurabi enzovoort. Dat was, die codex van Hammurabi, kennen jullie ook? Ik ook niet. Maar dat schijnt een hele goede geweest te zijn, maar ik lees geen spijkerschrift. Dus ik, of Fenicius, weet je veel. Maar dat was dan allemaal zo best, en toen kwam er van de mensheid ook niks terecht. En dan zei je, hadden we die overheid niet, maar niet, want die maakte toch ook maar een puinhoop van. Hadden we die maar niet. En als we nou iemand, dus hoe noemen ze die jongens ook alweer? Anarchisten, die zeggen, als iedereen dat doet wat goed is in zijn eigen ogen, dan komt het wel goed. Nou, dan kom je terecht in de dagen van voor de zondvloed. En ging het toen dan zo goed? Dat is dus allemaal al geweest. En dat is ongetwijfeld de reden waarom het niet allemaal in één keer kwam. Het is zo opgebouwd. Dit erbij, dat erbij, nog meer erbij, nog meer erbij. Dat leidde allemaal tot niks. En wat doet de Heer nu? Hij haalt het stuk voor stuk weer weg. Dat is het, bouwt het weer af. Maar nou niet meer onder de mens, maar onder Christus. Want de afbouw vindt plaats onder de heerschappij van Christus. Want het einde der wet is... Ja, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Zodat je na de vierde bedeling automatisch of in de vijfde komt, want wij tellen gewoon horizontaal door, of terug in de derde. Want er staat toch, het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Maar rechtvaardiging van een ieder die gelooft, dat was het principe van de derde bedeling. Dan zie je dat je een stap terug gaat. En dan zie je meteen dat de derde dus doorloopt in de vijfde. Maar nu, niet onder Abraham, maar onder het zaad van Abraham. En dat is Christus. En dat maakt het verschil uit. Zie. En als straks al die menselijke heerschappij verdwijnt en als de volkeren weer verenigd worden met elkaar, jawel, dan gebeurt dat onder één hoofd, namelijk onder Christus. In plaats van Nimrod. Heb je dat? Van 2 naar 6, hè? Begon met Nimrod. Die zegt, laten we één zijn. Verenigde Naties zijn uitgevonden door Nimrod. Ze waren toen al één, dus er was niks makkelijker dan dat. Eenheid proberen te bewaren. Maar al die mensen praten allemaal ineens een andere kant op. Dus zijn ze sindsdien altijd blijven doen, zelfs als ze dezelfde taal spreken. Ja. Maar over politiek zullen we vanavond verder niet hebben. Dus goed, maar begrijpt u waar we het nou over hebben? De Heer bouwt iets op, maar allemaal de mens moet het doen. En dan bouwt hij het weer af, maar nou doet Christus het. Nou, dat is de hele structuur van zo'n schema. Maar waar we vanavond over hebben is niet over eerst dit, dan dat en dan zussen en zo. Maar we hebben het over het totaal van het werk wat de Heer doet. En dat is een, laat ik dat dan nog maar een keer zeggen, misschien helpt dat. Dat totaal van het werk van God heeft niet als onderwerp de verlossing van de mens of iets dergelijks. Maar het totaal van Gods werk heeft tot doel de verheerlijking van God. En dat is het grote verschil, zeg ik altijd. Sorry, maar dat zeg ik dan nu weer. Dat zeg ik altijd tussen echt dispensationalisme en de verbondstheologie. Om de enige twee systematische theologieën dan nog maar eens een keer tegenover elkaar te zetten. In het één staat de verlossing centraal. Men noemt dat is dan soteriologisch. Dus leer van de verlossing staat daarin centraal. Men denkt dat het gaat om de verlossing van de mens. En natuurlijk speelt het wel een belangrijke rol, dat is ook zo. Maar dat is niet wat centraal staat, want wat centraal staat is Christus. En dat heet dan, dat het is Christocentrisch of Christologisch desnoods. En dat is het hele verhaal. Als je één keer inzicht krijgt in die bedelingen, dan zie je dat het dus niet gaat om de mens. Want dan had God het wel wat sneller kunnen doen, hè? Wat vlotter. Maar het gaat om hem, het gaat om zijn rechtvaardiging. Zijn genadig, wij denken dat het gaat om de rechtvaardigmaking van de zondaar. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, want rechtvaardigmaking bestaat eigenlijk niet. Hè? Het heet namelijk niet rechtvaardigmaking, het heet namelijk rechtvaardigverklaring. Men vertaalt dat gewoon verkeerd. Want rechtvaardiging is niet rechtvaardigmaking, want iemand die onrechtvaardig is, kun je niet rechtvaardig maken. Het is ook een strijd met het woord van God trouwens, om dat te doen. Hè? Maar je kunt iemand wel rechtvaardig verklaren, eventueel, als er tenminste voldoende juridische grond voor aanwezig is. Nou goed, waar het om gaat is dat die heilshistorie niet draait om de rechtvaardiging van de zondaar, maar het draait om de rechtvaardiging van God. Waar dat helemaal in de Bijbel staat. Nou, in Romeinen 3 bijvoorbeeld, daar staat het in elk geval, en in Lucas 7... En verder zijn er natuurlijk nog wat uitgebreidere schriftplaatsen in het Oude Testament die daarover spreken. Waarom, hè? Ja, ik ben nou aan het verdwalen natuurlijk, maar laat ik het dan nog maar eens zeggen. Waarom stierf de Heer Jezus? Waarom moest hij sterven? Wij zeggen om onze zonde. En we vinden dat erg, maar het is toch wel interessant, even onder elkaar, hè? Even onder. Het is toch wel interessant, want dat betekent dat wij toch wel zo belangrijk waren. He? Begrijpt u dat? Dat de Heer dus zijn leven voor ons gaf. Hij vond het dus wel de moeite waard. Wij waren belangrijk genoeg dat de Heer dat voor over had. Voor onze rechtvaardigmaking. Maar er staat dat het niet was om onze rechtvaardigmaking, maar om Gods rechtvaardigmaking. Ja, daar staat, hè? Niet gelezen? He? In de Romeinen 3. Ja, het is een moeilijke tekst, want de vertalers begrijpen het ook niet helemaal, denk ik wel eens. Hoewel ze hun werk goed gedaan hebben daar, hoor. Ja, dat valt wel mee. Maar daar staat namelijk. Nou, er staat over de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt in Romeinen 3 vers 21. Dat die geopenbaard wordt zonder de werken der wet. Zonder de wet. De rechtvaardigheid Gods, vers 22, door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Dan vers 24, en ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan gaat het vers verder met Christus Jezus. Namelijk, welke God voorgesteld heeft, of gewoon gesteld heeft, of tevoren gesteld heeft, tot verzoening. Dus Christus Jezus is door God gesteld tot verzoening. Zoenmiddel, zegt de nieuwe vertaling. En dat is ook een verkeerde vertaling. Want er staat hilasterion. Dat is een woord wat nog maar één keer in het hele Nieuwe Testament voorkomt. Dat is in Hebreeën 9 vers 5. En daar leidt het geen enkele twijfel wat het betekent. Dat is het bekende smurf effect. Dat is namelijk het verzoendeksel. Van de ark des verbonds. Want voor verzoening is een ander woord. Ik weet niet welk, maar hiervan afgeleid hoor, van dezelfde wortel, daar gaat het nou niet om. Maar hilasterion is de aanduiding van het verzoendeksel in Hebreeën 9 vers 5, dat leidt geen enkele twijfel. En zo zou het dus ook hier vertaald moeten worden. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoendeksel. Je moet niet overal wat achterzoeken, maar het verzoendeksel is natuurlijk toch een beeld van van Christus Jezus. Natuurlijk, God heeft hem gesteld tot zonddeksel. Dat betekent niet dat hij op de ark ligt, maar dat betekent dat het verzoendeksel een type is van Christus, de opgewekte wel te verstaan. Het is nog de bovenkant van de ark. Ja, dat weet u misschien, hè. Die onderkant was gemaakt van sittimhout, overtrokken met goud. Dat spreekt over de mensheid van Christus. Hout, de mens, maar overtrokken met goud. Speelt van opstanding uiteraard, wedergeboorte dus. Maar de bovenkant, het deksel, was gemaakt uit één klomp zuiver goud, gedreven. Ja. Nou, dat deksel is een beeld van Christus, de verheerlijkte Christus in de hemel. Hij spreekt over zijn godheid dus ook, maar vooral over zijn positie in de hemel. Nou, God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed, tot een betoning. Waarom heeft God dat gedaan? Er staat erachter tot, want het geeft het doel aan, hè. Tot leidt altijd tot een einde, maar een einde is een doel. Dus tot geeft een doel aan. Tot betoning van zijn, met een hoofdletter, tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Waarom heeft God Christus Jezus gesteld tot zondeksel, of verzoening dan maar weer, hè? Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, niet tot betoning van onze rechtvaardigheid, of tot onze rechtvaardigmaking, maar tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En het wordt herhaald in vers 26. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. In tegenstelling tot vers 25 in de verleden tijd, maar die zinnen sla ik maar even over. Het gaat erom dat God Christus heeft voorgesteld tot verzoening. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid, opdat hij rechtvaardig zij, of is. En het volgende woordje moet u doorstrepen, dat is en, dat hoort er niet te staan. Trouwens, het maakt toch sowieso niks uit, want u begrijpt de zin waarschijnlijk toch niet als u hem voor het eerst leest. He? Dus er staat, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waartoe heeft God Christus Jezus gesteld tot verzoening? Tot betoning van zijn, tot demonstratie dus, van zijn eigen rechtvaardigheid, wanneer hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. En als ik het achterstevoren vertel, dan staat er dus dat God degene die geloven rechtvaardigt, let wel, niemand anders, niet de zondaar, maar degene die uit het geloof van Jezus zijn, gelovigen dus. God rechtvaardigt de zondaar, normaal gesproken kan dat niet, want de zondaar kun je niet rechtvaardigen. In de wet wordt zo iemand vervloekt die dat doet, die een zondaar rechtvaardigt, wordt vervloekt. Dat kan namelijk niet. Maar als het toch gebeurt, dan kan het alleen omdat er een rechtvaardige grond voor is. God wil de zondaar rechtvaardig verklaren, maar dat wil hij niet wel doen, omdat hij een genade God is, maar hij zal er zelf een rechtvaardige grond voor moeten hebben. Dat wil zeggen, als hij ons rechtvaardigt, moet hij zien dat hij zelf ook rechtvaardig blijft. En Gods rechtvaardigheid eiste dat de Heer Jezus Christus onze zonde droeg, leed en stierf, vanuit de dood opstond, om ons te kunnen rechtvaardigen. Begrijpt u dat? Als God alleen maar genadig was en niet rechtvaardig dus, dan zou hij ons gewoon de zonde vergeven. Joh, praat er niet meer over, ik zou wel net doen of er niks in de handen vergeten. En de tijd heelt alle wonden en de ziekte wordt door de vingers. Dat is een genadig God. Mensen denken dat het zo werkt. Maar dat is niet zo. Want het zou onrechtvaardig van God zijn om dat te doen. En wat heeft hij daar dus op gevonden? Wel, voor ons zit hij nog steeds door de vingers. Dat wil zeggen, nou ja, goed, het is je vergeven en ik zal het je niet meer kwalen. Het is weg, vooruit. Maar hij heeft het probleem opgelost. Wij hadden dat probleem niet. Hij had een probleem. Hij wilde onze zonden vergeven. Hij heeft het probleem opgelost door de straf die ons de vrede aanbracht op hem te leggen. En dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ja. Waarom? Tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En als u ooit nog eens een keer kijkt naar het kruis, nou in gedachten dan moet u daarbij denken, natuurlijk, dat heeft te maken met onze rechtvaardiging, dat is waar. Maar God heeft het gedaan om zijn eigen rechtvaardigheid te demonstreren. Dus demonstreren. Hè?
Dat hij niet
precies, ja. Hij smokkelt niet, hij zegt niet, nou je hebt de wet overtreden, maar nou laat ik het maar erbij zitten. Het is de eerste keer en er zijn verzachtende omstandigheden. Per slot verrekenen ben je als zondaar geboren. Je kon het eigenlijk ook niet helpen. Dat is sjoemelen. Dat is een Jiddisch woord geloof ik trouwens, sjoemelen. Maar goed. He? Maar in tegendeel gaat ze, nee, de straf is daar. En God heeft een rechtvaardig oordeel uitgebracht over de zonde, maar het werd gedragen door de Heer Jezus. En dat was dus noodzakelijk voor zijn rechtvaardigheid. En dat is wat hier gezegd wordt. Op andere plaatsen natuurlijk ook, maar het lijkt me voorlopig wel weer genoeg. Waar het om gaat is dus dat God zijn heilsplan voltrekt, niet in de eerste plaats gericht op de verlossing van de zondaar, maar in de eerste plaats gericht op rehabilitatie van zichzelf. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft gezegd. Denk je dat God echt zal doen wat hij gezegd heeft? Ja, God zal doen wat hij gezegd heeft. Denk je dat God genadig is? Zeker. Daarom leven wij in de bedeling van de genade.